106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, hartelijk welkom terug, luisteraars, bij het uurtje voor de kerken, door de kerken, met de kerken. En onze gast is net binnengekomen, dominee Jurjen Venema, die net eigenlijk geëmeriteerd is als predikant van de Vierhovenkerk. Daar gaan we ook zo met hem over praten. Maar allereerst gaan we met elkaar luisteren naar de agenda. Fred, wat hebben wij op de agenda staan voor de komende week?
Op de agenda staat morgen is er in de Hofkerk is er een tienerviering. Dan maken de tieners de hele dienst uit. En dat gaat over vrijheid van meningsuiting om 10:00. Om dezelfde zondag is er in de synagoge van 3:00 tot 5:00 het eerste muziektheaterstuk het Nooit Vergeten Meisje. En daar kunt u heen, dus in de synagoge van 3:00 tot 5:00. 'S Avonds is er in de Oude Kerk een Bach-kantate die begint om 7:00 kunt u gratis heen en genieten van de mooie muziek en de hele viering. Op de 17e november is er een bijeenkomst in het parochiecentrum De Eenhoorn in Den Hoorn. En daar zal een lezing en een discussie zijn over echte armoede in Nederland bestaat niet. Nou, is dat de vraag? Of is dat echt zo? Daar kunt u heen en wilt u er meer van weten, kijkt u naar geestverruimend.rk.nl. De 18e, dat is een dag later, is er een gespreksmiddag. En dat is in de Jozefzaal in Delft. En daarin gaat het over werkloos. Wat nu? En dat begint om 2:00 en dat duurt tot 4:00. En dan is er nog op 19 november is er een gespreksavond in de Adelbertkerk. En daarin zal diaken Jan Lambers het een en ander uitleggen over de voedselbank met de titel Zin en onzin van de voedselbank. Tot zover de agenda. En aangeschoven was Jurjen Venema. Jurjen Venema, je hebt afscheid moeten nemen. Ik zeg ook moeten nemen vanwege ziekte die je hebt op 4 oktober in de Vierhovenkerk. En iedereen, ik was er zelf bij dat afscheid. En in die viering, daar had jij het over dankbaarheid. Ja. Dat vond ik eigenlijk best een apart thema. Dat je zegt van nou ja, ik moet vanwege ziekte moet ik afscheid nemen. En toch gaat zo'n viering gaat over dankbaarheid.
Ja, dankbaarheid wat je allemaal hebt kunnen doen in die afgelopen 15 jaar hier in Delft. Ja. En eigenlijk nog veel langer in alle tijd dat ik predikant ben geweest. Dat is eigenlijk heel mooi dat je dat hebt kunnen doen. En ook dankbaarheid voor het leven dat ondanks de beperkingen die ik dus aan de lijf ondervind, dag en nacht, dat je toch kwaliteit kunt hebben en vieren en dat je zegeningen kunt tellen. Er is eigenlijk veel meer om blij over te zijn dan verdrietig over gemiste kansen. Die zijn natuurlijk ook. En dan kun je helemaal op blind staren, maar het leven is een oneindige verzameling van mogelijkheden. En het doet zich gewoon, je bent een bepaalde richting is dan afgesloten, maar op hetzelfde moment gaan er een heleboel nieuwe deurtjes open.
In die viering, daar noemde jij het vooral dat mensen in deze tijd eigenlijk de dingen zo vanzelfsprekend vinden. En eigenlijk ervan uitgaan eigenlijk dat die gezondheid en dat het allemaal heel normaal bij het leven hoort. En als ik het goed begreep hoor, maar dat er van jouw kant door de ziekte zelf zijn maar ook een verdieping ergens in kwam.
Ja, kwetsbaar maar kostbaar. Dat is mijn devies. Als je aan de lijf ondervindt dat dingen niet meer zo vanzelf spreken, besef je pas hoe waardevol dingen zijn. Als het leven gewoon goed gaat, dan is het maar gewoon. Ja, dan is er ook niks aan. Maar het krijgt wat meer hoogte en diepte op het moment dat je ervaart dat het breekbaar en bros is en dat het niet vanzelf spreekt.
Wat zou je willen zeggen tegen die mensen, die luisteraars, die misschien nou thuis zitten en ook zelf hun ongemakken hebben? En ik kom namelijk ook mensen tegen die dat niet kunnen wat jij kan.
Het heeft met vertrouwen in het leven te maken. En het leven is voor mij een geschenk van God. Mm-hmm. En dat is iets heel kostbaars en iets heel moois. En het leven is ook hard, want het is, je weet vanaf dag 1 dat je sterveling bent. Dus dat je vanaf dag 1 van je leven en daarvoor al kan dat met je gedaan zijn. En dat besef, dat is door de luxe waarin we nu leven, is eigenlijk gewoon in onze cultuur helemaal van de kaart van de agenda verdwenen. Dat je ook nog eens dood kunt gaan.
Ja.
Dat je ook nog eens ziek kunt worden. En dat dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. Dat het leven kwetsbaar en bros is. En dus moet het heel lang met je goed gaan. En dat is natuurlijk, ik wens niemand iets slechts toe. Laat dat duidelijk zijn. Ik wens iedereen een gelukkig en mooi leven toe. Maar voor de mensen die dat dus niet hebben, wil dat niet zeggen dat hun rol is uitgespeeld. Dat het leven aan hun voorbij is gegaan. Misschien begint het leven pas voor een heleboel mensen op het moment dat ze iets naars ondervinden.
Hoor ik je nou ook zeggen, je zegt van ja, zo'n ervaring en wat ik nu zelf doormaak, heeft mij ook gewoon enorm verdiept.
Ja, ja, ja. En ik krijg het ook te horen. Ik heb het ook te horen gekregen van mensen in de wijk, dat ze zeggen van ja, iemand zei, dat vond ik wel grappig, jij kunt met gezag over het lijden spreken.
Ja.
Ik zeg, maar ik heb toch niet altijd al over ellende gesproken. Ja. Maar misschien wat minder over verlossing, maar dan in elk geval wel over dankbaarheid.
Ja, zeker. Zeker. Ja.
Toch heeft het er wel toe moeten leiden dat je nou moet stoppen met jouw werk. De belangrijkste vraag die alle mensen zeggen van een zwart gat. Jij voelt dat niet zo, geloof ik, hè?
Nee, ik voel mezelf een onvolendete symfonie.
En daar ga je nog stukjes aan componeren.
Nou ja, nee, dat gaat dus niet meer. Nee. Het is onvolendet.
Ja.
Hè? Dus ik kan er geen eind aan breien.
Nee.
Maar ik heb wel, zo voel ik me. De muziek gaat in zekere zin, in mijn hoofd gaat het gewoon door.
Ja.
Dus ik heb wel van alles en nog wat. Laatst heb ik weer eens een keer moeten preken in Friesland. En ja, dat vluchtelingenvraagstuk heb ik. Ik sta te popelen om de kansel te gebruiken. Om het geluid van de kerk te laten horen in deze tijd.
Ja. Als je het praat over zo'n symfonie. In een symfonie zitten altijd een aantal thema's zitten erin. Die dingen die telkens terugkomen. Als jij jouw loopbaan als dominee bekijkt. Wat zijn de thema's in jouw werk die daar vaak terugkomen?
Geloven is zinvol. Daar zijn goede argumenten voor. En de kerk moet leren om die goede argumenten te gebruiken. Dus gewone mensentaal spreken. Geen jargon, geen geloofsjargon, maar gewoon de dingen in gewoon Nederlands vertellen. En waarom het zo belangrijk is om te geloven in een God die alles overstijgt. En die God die heb je nodig, in mijn optiek, of de besef van een God heb je nodig, om te kunnen gaan met verschillen tussen mensen. En om je eigen identiteit te beleven, maar tegelijkertijd om te kunnen gaan met anderen. En dat is iets wat in deze tijd ontzettend belangrijk is als het gaat om vluchtelingen, mensen uit andere culturen, uit andere delen van de wereld. Hoe wij daarop moeten reageren als Hollanders, als Nederlanders.
Ja, want wij moeten dan meer ruimte bieden, meer de verschillen laten zien.
Kijk, wij zijn een angstland geworden. En Maxima heeft helemaal gelijk als ze zeggen dat we geen identiteit hebben. Nederlanders hebben inderdaad geen identiteit meer. Ze hebben geen ruggengraat meer. En dus reageren ze op het vreemde, op het andere als een bedreiging. Als iets waar ze zich tegen moeten verdedigen. En dat is natuurlijk schandalig. Vanuit onze christelijke traditie, joods-christelijke traditie, hebben we de opdracht en de plicht om te zien naar vreemdelingen. En dat is niet zonder reden.
Ik denk ook wat je ook zegt, is onze Nederlandse identiteit op dit moment ook niet een echte angstidentiteit geworden. Dat de kern is, bang voor het onbekende. Terwijl je zegt in de geschiedenis van ons, de mooiste momenten in de Nederlandse geschiedenis vind ik juist als we dat gasvrije land geweest. En dat heeft ons trouwens ook nooit windeieren gelegd.
Nee, de koopman en de dominee staan niet ver van elkaar.
Nee, echt niet. Nee, en ook en wat ik je ook wel een beetje horen zeggen, er is ook een kant van, als je zegt ja, dat geloof in een God, iets wat ons overstijgt. Wat maakt dat uit voor mensen in hun persoonlijk leven?
Dat kan betekenen dat je dus je meteen jezelf relativeert.
Ja.
Want er is iets hogers en groters en machtigers dan jij.
Precies.
Het kan zijn dat je geborgen voelt.
Mm-hmm.
Want jij hoeft niet alles te kunnen. Maar er is iets wat jou draagt, omgeeft. In tijd en ruimte, in hoogte en in diepte. Nooit ben je van God los. Altijd is God erbij. Om kracht te geven, om troost te geven. En perspectief te bieden. Ook al is het nog zo moeilijk. Maar dus, dat zijn dus die openingen van het leven. Zoals ik dat, ervaar. Dus ja, dat kun je mensen allemaal meegeven.
Ja, en ik denk ook, hoe moeilijk is het wel niet als je dit in je hebt zitten? Hè? Dat je in feite zegt, je hebt hier dan zo met ons even nu, heb je er even een kleine kans voor, hebben we voor je. En met al die luisteraars thuis. Lijkt me toch ook best zwaar dat je dat ook kwijt ook raakt.
Ja, dat is ook een hard gelach.
Ja, dat is een hard gelach.
Ja, maar er zullen zich wel nieuwe mogelijkheden aandienen. Je hebt internet, je hebt een wereldwijd web. Nou, wat een theater, wat een publiek heb je dan eigenlijk.
Ja. Ja, voorstelbaar veel.
Wat dat betreft, ook al kan ik me nauwelijks bewegen, ik kan nog wel spreken en ik kan ook het internet nog wel gebruiken voor dit soort doeleinden. Ja. En dat zal ik ook waarschijnlijk zeker nog wel doen.
Ja,
oké. Okay. We gaan zo verder praten over jouw, wat je misschien je nieuwe rol kan zijn en over de dingen die jij gedaan hebt.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
We praten verder met Jurjen Venema naar aanleiding van zijn afscheid. Jurjen, je hebt heel veel dingen heb je gedaan. Je bent eigenlijk ook aangesteld hier met een taak voor jeugd en jongeren. Maar je bent ook, heb je een Spinoza-kring gedaan. En je bent bezig geweest met Hugo de Groot-lezingen en een civil society vragen erbij. Wat zou jij zeggen dat jouw rol is eigenlijk dan binnen een... Binnen zo'n stad eigenlijk, voor het dominee? Hoe...
Nou, ik heb me ontzettend ingezet voor het ontwikkelen van de notie van burgerschap. Alle mensen in Nederland, voor zover ingeschreven, worden geacht burger te zijn in Nederland. Ondanks hun verschillen, hun onderlinge verschillen. Dat burgerschap zou eigenlijk veel meer bodem en body moeten krijgen. Ingevuld vanuit allerlei richtingen van levensovertuigingen, inclusief die van het christendom, om aan te geven waar wat een burger in Nederland moet zijn en hoe die moet handelen naar de ander toe.
Okay. En als we het hebben over burgers, bedoel, we praten vanuit kerken, vanuit mensen die geloven. Hoe sta je als gelovige ten opzichte van anderen?
Nou ja, eigenlijk is het zo dat als je verschillende geloven met elkaar vergelijkt, dan zijn ze dus in hun beginselen heel erg verschillend en onderscheiden. Staan ze vaak mijlenver van elkaar, godsdiensten en levensovertuigingen. Maar als je nou kijkt naar de uitkomsten waar het op uitloopt, de handelingsperspectieven, de richtlijnen, de richtsnoeren, als het gaat om gastvrijheid of naastenliefde, vredestichten, rechtvaardigheid, solidariteit, er zijn... Een heleboel van die levensovertuigingen kunnen daar elkaar de hand schudden.
Mm-hmm.
Dus door niet te gaan focussen op de beginselen, maar op de uitkomsten, kunnen mensen met elkaar in dialoog gaan.
Dus je bent niet iemand om te zeggen, in de kern zijn alle religies wel zo'n beetje hetzelfde. Je zegt, nee, in de kern zijn ze allemaal heel verschillend en heel divers. Maar in de uitwerking, in de praktijk, kunnen ze heel goed dingen samen doen.
En moeten ze dat ook doen?
Ja.
Wil Nederland een eenheid blijven?
Ja, ik zou zeggen niet alleen Nederland, maar de wereld als geheel.
Tuurlijk, ja. Vergroot dat maar uit.
Ja.
Vergroot het maar uit. Hoe groter dat speelveld, hoe meer kans op vrede je hebt.
Ja.
Hoe kijk jij er tegenaan dan? Want wij zitten binnen kerk en we maken mee een moeilijke tijd eigenlijk. Een tijd waarin mensen niet zo vaak meer met het instituut, met instituten te maken hebben. En grote organisaties als kerken, politieke partijen, zeg maar, als telkens wat afkalven. Wat is dan wel precies dan onze kern? Wat is de tip voor kern zijn in deze tijd eigenlijk?
Nou, voor de kerk geldt hetzelfde als voor de sportclub, als voor een politieke partij. Mensen willen zich niet meer organiseren. Het is gewoon het losgeslagen ik. Het ik op drift, dat is vaak een driftig ik. Dat is de makker van Nederland op het moment. Dus de mensen moeten weer... het gevoel hebben dat ze bij elkaar horen. En je kunt wel zeggen van... zoals Rutte zegt van... laten we de grens van het betamelijke... in de gaten houden, zegt hij dan tijdens een persconferentie. Ja. Punt 1. Hoeveel Nederlanders weten nog wat betamelijk is? Wat dat woord betekent? En wat de inhoud daarvan is? Ja. En hoeveel mensen laten zich daardoor wat zeggen? Je kunt het wel netjes afkondigen in een persconferentie. Maar als het geen betekenis voor mensen heeft... en ook geen
En hoe kunnen wij dan als kerken daar een bijdrage aan leveren?
Door gewoon meer naar buiten te treden. En bewust naar buiten te treden. Want het probleem van kerken is vaak dat ze naar binnen gericht zijn. En op de eigen club. Ik heb de kerk ook wel eens een knusse club genoemd. Mm-hmm. Het is knus, het is warm, het is gezellig. Het is goed. Ja. Geen twijfel over mogen. Maar dat is het dus niet. Er is meer. Een kerk wordt geacht naar buiten te treden. Okay.
Nou, was een van jouw taken was er bij de jeugd erbij. Als er één groep zit, zeg maar, die zo'n moeite heeft om dat met een instituut om te gaan. En vooral dat losse ik wil cultiveren, zeg maar. Dan zijn dat de jongeren zijn dat erbij. Of zie je ook andere mogelijkheden juist bij de jongeren?
Nou kijk, het vrije ik of het losgeslagen ik is natuurlijk ontzettend gebonden aan afhankelijk van een ander. De mening van anderen. Mm-hmm. Ga eens met de jongeren praten en vraag eens naar hun problemen. Wat voor problemen ze tegenkomen. En ze zijn gekoppeld aan wie dan ook maar. En dus dat zogenaamde vrije ik, dat bestaat eigenlijk niet eens.
Nee.
En door met jongeren gewoon... Kijk, jongeren willen gewoon weten, wat heb ik aan het geloof? En daar hebben ze volkomen gelijk in. Als je niet fatsoenlijk kunt uitleggen waarom je gelooft... en wat het nut en wat het zin en wat het perspectief daarvan is... dan maak je bij jongeren geen schijn van kans. En in de liturgie, in de kerkdienst... wordt juist die stap vaak overgeslagen. En stappen meteen in het jargon, in de bestaande traditie, nog voordat we het moeten uitleggen.
Zijn wij te hoog liturgisch soms, hè? Soms te ingewikkeld?
Nou, liturgie is is niet de hoofdzaak.
Nee.
Het gaat om de gelegenheid. Bijvoorbeeld, neem nou een begrafenis, een uitvaart. Heb je een vaststaande liturgie, net als elke zondagmorgen. En dan heeft niemand een probleem met liturgie.
Nee.
Waarom? Omdat iedereen betrokken is bij datgene wat daarvoor in de kerk gebeurt.
Ja.
Afscheid van iemand nemen. Dus het kan best, maar hoe krijg je mensen in de houding dat het wat voor ze gaat betekenen?
Ik denk zelf altijd hoor, maar het is dan ook een ding van mij dat ik wat een enorm verschil maakt. Maar dat moet je mensen op alle gelegenheden tegenwoordig aanleren. Is dat je wat uitstapt uit dat gevoel van, goh, gebeurt hier wel wat ik wil? Goh. Dat vertrekpunt van kritiek vind ik het wel goed en mooi. En dat je erin stapt met het punt van... hé, wat ligt hierin voor mij? En ik merk dat dat een enorm verschil maakt bij mensen. Ook als je dat zegt. Dan zeg god, dat is eigenlijk wel waar. Ik luister altijd een beetje zondags in de kerk. Zegt die dominee wel wat ik wil? Ik zeg maar, als ik nou eens ga luisteren met het oor van... wat ligt hier nou voor mij? Dat een enorm verschil maakt.
Ja. En nog mooier is, wat ligt hier voor ons?
Juist. Ja, okay. Absoluut, ja.
Dat wijgevoel wat meer krijgt.
Ja, ja. De term gemeenschap is alles.
Ja. Ja.
De gedachte van de week gaat deze keer over Sint Maarten. Dat is deze week is dat gebeurd. Sint Maarten was een man, Martinus van Tours. En die leefde in een tijd als ridder. Hij wilde dat eigenlijk helemaal nog niet zo zijn. Maar hij was er wel in het leger was hij erbij. En op een gegeven moment komt hij bij de poort van Amiens komt hij aan. En dan komt hij een naakte man komt hij tegen. En de winter is nogal streng. En er zijn veel daklozen die zijn doodgevroren. Die naakte smeekt hem om ontferming en... alle mensen lopen door. Hij kan dat niet verkroppen en hij grijpt zijn zwaard en ze pakt zijn mantel en hij slaat zo zijn mantel in twee stukken. Geeft de ene helft aan die naakte man en de andere helft, daar loopt hij zelf mee. En er wordt wel uitgelachen, wordt hij door andere mensen. Maar dat is ook meteen hoe andere mensen zeggen van nou, hij heeft wel diep ontzag, heeft hij hoe hij omgaat met armen. Eigenlijk is dat verhaal van Sint Maarten, dat vieren wij... hier in Nederland, in Delft misschien nog niet zo erg... maar in andere delen van Nederland heel erg... met lampjes langs de deuren lopen en snoep vragen. Dat hoort bij onze traditie. En het is eigenlijk mooi om te zien dat zo'n traditie van Sint Maarten... dat tot uitdrukking brengt... dat je juist oog moet hebben en compassie... voor de arme mensen om je heen. Als wij praten in deze tijd van... wij moeten onze Nederlandse cultuur... moeten wij waarborgen, dan zou Sint Maarten juist een goede patroon zijn, heilige, om die waarden neer te leggen. Te laten zien dat wij er zijn voor mensen die arm zijn, mensen die naakt zijn. Dus zo mogen de kinderen dan ook bij ons aankloppen en met hun zeggen van, wie heeft u wat voor ons over?
Nou, dank u wel luisteraars. We hebben vandaag toch weer een fascinerende uitzending gehad. Van tevoren weten wij ook nooit precies welke kant het opgaat. En we hebben het gehad met u vanochtend over vluchtelingen, over de voorlichtingsbijeenkomst die er straks komt op 1 december in de Oude Kerk. En een gesprek wat bij u ook nog wel wat gedachten op zal roepen en waar veel over valt te zeggen met Jurjen Venema. Jurjen, wij danken jou als kerk voor al je werk en inzet. Dat hebben we al meermaals tegen elkaar gezegd, maar bij deze nogmaals. Beste luisteraars, tot volgende week.
Vrede en al goeds.
Zegen.